Dit is Anders Denken, Anders Doen. De podcast voor ondernemende mensen die meer willen bereiken met communicatie. Met minder moeite.
Psychologe en trainster Jesse Jacobs werd in de hemel geboren. Als dochter en enig kind van lieve ouders die haar jeugd tot een feest maakten. Bij Jesse thuis werden de mooie dingen van het leven gevierd en gingen ze moeilijke zaken niet uit de weg. En toch werd haar geloof in de schoonheid van het leven behoorlijk op de proef gesteld. Een ernstig ski-ongeluk, de hersenbloeding van haar partner en het plotselinge overlijden van haar vader veroorzaakten ernstige schokgolven. Pas jaren later, en toen daar ook nog eens het verdriet van een niet gekozen kinderloosheid was bijgekomen, wist Jesse dat ze al die tijd groeipijn had geleden. Ze schreef er een prachtig en vooral persoonlijk zelfhulpboek over. Luister naar mijn doorvraagsessie met Jesse Jacobs, die aan het begrip omdenken een nieuwe dimensie geeft. Ik ben Bob Heeren, advocaat, mediator, zakelijk gespreksleider en dol op mensen die hun hoofd met hun hart blijven verbinden.
Doorvraagsessies, storytelling, tot de kern van je verhaal.
Jesse Jacobs, hartelijk welkom.
Dank je wel. En wat een mooie intro.
Dank je wel. Nou ja, helemaal conform de feiten. Jij bent organisatiepsycholoog en coach voor teams en individuen. Wat doe je dan?
Nou, eigenlijk heel divers. Ik geef trainingen en coaching in met name bedrijven, organisaties. En eigenlijk is de rode draad van wat ik doe, zeg ik altijd, dat ik mensen met hun hart in verbinding wil brengen. Of dat nou individueel is of in teams. Ja. En ik heb een voorliefde om wel echt te kijken, systemisch te kijken, waar kom je vandaan? Omdat ik geloof dat patronen het leven heel erg beïnvloeden. Dus kijk ik met een systemische bril, zou je kunnen zeggen.
Ja, dat vind ik altijd een beetje een intrigerende term, een systemische bril. Want over wat voor systeem hebben we het dan?
Familiesystemen. Nou, dat is een van de belangrijkste systemen. Hè. We hebben allemaal een familiesysteem. Dus dat is het belangrijkste systeem waar je uit voortkomt. En daar worden patronen geboren. En iedereen heeft zijn eigen plek in het gezin. En dat maakt dat je... kinderen willen vaak rust in een systeem. Dus die gaan, je zou kunnen zeggen, zo loyaal als ze zijn aan het systeem, gaan ze compenseren. Dus jij, we kennen allemaal natuurlijk wel voorbeelden van mensen die heel hard willen werken om hun vader te plezieren. Ja. Het heel goed willen doen of de harmonie willen bewaren. En dat zijn hele sterke patronen die eigenlijk in je jonge jaren al worden gevormd. En dat maakt dat je heel vaak niet zo bewust bent later in je leven, dat die patronen eigenlijk altijd op elk moment wel een rol spelen.
En het interessante is dus dat je die hele persoonlijke, privé-patronen doorvertaalt eigenlijk in de organisaties waar je voor werkt. Hè? Dus het is eigenlijk ook, die komen ook in het zakenleven dan tot uitdrukking.
Ja, want ieder neemt zijn geschiedenis mee. Dus als je een team vormt, dan zitten we daar allemaal. Elk lid van het team zit daar met zijn eigen geschiedenis. En die patronen beïnvloeden elkaar natuurlijk ook. Dus het is heel mooi om dat boven water te krijgen. En om mensen daar inzicht op te geven. Maar vooral ook om te kijken wat ze ermee kunnen.
Ja, en dat is jouw zakelijke kant. Hè? Dat doe je al meer dan 25 jaar. En nu heb je ook een boek geschreven. Prachtig boek, zei ik in de inleiding. En dat is ook helemaal waar. Het mooiste uit de put halen. Groeiprincipes bij tegenslagen in je leven. En je hebt er nogal wat gehad, hè?
Ja, ik heb er zeker nogal wat gehad. Ja, de eerste die ik omschrijf in het boek is mijn ski-ongeluk. Waar ik op een haar na geen dwarslesie had, maar lange tijd over heb gedaan om daarvan te herstellen. Nou, dat was voor mij een eerste moment om, waar ik geconfronteerd werd met mijn eigen patronen. En de minder effectieve kant van die patronen. En een tweede is de hersenbloeding van mijn man. Het overlijden van mijn vader. Het overlijden zeer recent van mijn moeder. Maar een hele belangrijke ook in mijn leven is de ongewenste kinderloosheid. Wat zeker 10 jaar van mijn leven heeft gevraagd. Met alle hoop en alle teleurstelling die daar natuurlijk ook bij hoort.
Ja, je beschrijft in het boek ook de rouwcirkels van Kübler-Ross. Hè? Werken die in de praktijk ook zo?
Nou, ik ben nooit helemaal... Kijk, ik beschrijf zelf ook een model, Bob.
Maar daar komen
nooit,
we zo op, ja, zeker.
Ja, ik ben nooit helemaal van de modellen. Ik denk ja, dat er zeker elementen in zitten die je tegenkomt. Ja, maar of het altijd gaat in de volgorde, zoals die staat beschreven, dat weet ik niet. En dat geloof ik ook niet direct.
Maar wanneer kwam het besef bij jou van dat al die ellende toch ergens goed voor was?
Nou, het besef kwam toen ik in eerste instantie merkte dat ik wat zuurig werd.
Hmm.
En toen dacht ik, maar zo wil ik niet leven. Ik wil geen zure vrouw worden. Dat was een soort groot schrikbeeld. Dus ik dacht, als ik mensen wil voorgaan, ook in mijn vak, dan heb ik ook mijn eigen klus hierin te klaren.
Ja, ja.
Dus toen ben ik een opleiding gaan doen, systemisch werken. Dat is ook zoals ik met systemisch werken in aanraking ben gekomen. En dat heeft ja, heel veel voor mij betekend. Ik had daar onder meer ook een trainer die zelf ook geen kinderen heeft gekregen. En die heeft mij ongelooflijk veel plek gegeven ook in die training. En dat was voor mij een eerste start, zou je kunnen zeggen. Om ja, dat verdriet aan te kijken, ermee om te gaan en het plek te geven. En nou ja, uiteindelijk heb ik ervaren dat het mij het mooiste uit de put gaf.
Ja, ja, dat het ergens toch
goed voor is. Of nou ja, in ieder geval dat je de tegenslagen kunt gebruiken als bron voor persoonlijke groei.
Hey, en wat bracht je ertoe om een boek te gaan schrijven?
Dat was weer een andere training. en daar ging het over, ja, hoe onderscheidend ben je nou echt, hè? Als coach, psycholoog, trainer. Zij zeggen zo mooi daar, hoe dek je de tafel? Hoe dek jij de tafel? En dat heeft ervoor gezorgd dat ik mezelf echt een beetje moest afbellen. Wat is nou mijn kern? En daar kwam ik tot de conclusie van, hoe ben ik eigenlijk met die tegenslagen omgegaan? En hoe ben ik ook zo overeind gebleven? En wat heb ik er eigenlijk zelf van geleerd? En zo werden er een aantal principes geboren. En die heb ik natuurlijk getoetst aan ook mijn coaches. Helpen die principes ook bij hen? Want het kan wel bij mij helpen, maar dan zegt het nog niet zoveel. En het bleek ook bij hen te helpen. En toen dacht ik, dat is misschien wel heel mooi om hier een boek over te schrijven. In eerste instantie alleen bedoeld voor mijn coaches, maar uiteindelijk heb ik het uitgegeven.
Ja, het is een indrukwekkend persoonlijk boek. Het zijn niet alleen, het is niet alleen een heel mooi model waar we het zo over zullen hebben, maar je beschrijft ook heel veel persoonlijke ervaringen. En hoe was dat om te doen? Want je stelt jezelf heel kwetsbaar op.
Ja, tijdens het schrijven was dat soms heel confronterend, want dan ga je er nog weer een beetje doorheen. Dus ik heb regelmatig ook met tranen over mijn wangen achter mijn laptop gezeten. En toen ik het uitgaf, ja, toen kwam er een nieuwe golf van spanning. Want toen vond ik het ineens heel spannend. Dus toen het boek uitgegeven was, heb ik 2 nachten niet geslapen. Want je brengt wel iets van jezelf naar buiten. En dat is natuurlijk ook heel spannend. Maar het is me goed bevallen en ik leef nog.
Ja, zeker. Ja, ja, ja. En, want geeft het ook kracht, zeg maar? Is het, we kennen natuurlijk het boek van Brené Brown, De Kracht van Kwetsbaarheid. Waarin ze eigenlijk zegt van, ja, toon je maar kwetsbaar, want dat brengt je heel veel. Heb je dat ook ervaren?
Ja, absoluut. Absoluut, ja. Ja, ik denk, een van de principes die ik beschrijf is transparant zijn over je binnenwereld.
Ja.
Nou ja, dat is dit boek natuurlijk dan bij uitstek. Maar dat heeft mij wel gekost. Ik was niet zo open over mijn kwetsbaarheden. En ik was meer bezig altijd met de kwetsbaarheden van de ander dan die van mezelf.
Dat is lekker veilig, hè?
Dat is lekker veilig, ja. En, maar ik kwam met name door de kinderwens en het uitblijven van kinderen, ja, kwam ik steeds meer vast te zitten. Ik ging dat steeds meer voor mezelf houden. Ik ging heel handig er om me heen manoeuvreren. Ik wilde het er vooral niet over hebben. Maar daarmee kwam ik een beetje op slot te zitten. En onder meer die training waar ik je net over vertelde, heeft me geleerd daarover te praten. En dat heeft me heel veel, heeft me heel veel gegeven. Heeft me kracht gegeven. Ook heel veel rust.
Ja.
Omdat ik nergens meer omheen hoef te bewegen. Ik kan het erover hebben. Er zijn geen delen die echt verborgen zijn.
Ja.
En dat geeft kracht.
Ja, ik moest ook aan denken toen ik het boek las van dat je door het donker moet gaan om het licht te bereiken. Dat is, je hebt ook een mooie Latijnse spreuk, hè? Per aspera ad astra.
Ja.
En
ja.
Door het ruwe, door het donkere.
Door het ruwe naar de sterren.
Naar de sterren, ja. Ja. Je hebt gekozen voor de lotusbloem, de letters L-O-T-U-S, zeg maar, als afkortingen van de vijf groeiprincipes. Waarom een lotusbloem?
Een lotusbloem, de zaden die afwerpt, mm-hmm. De stengels die gaan echt altijd weer door de modder. En ja, die lotusbloem die moet zich dan elke keer weer opnieuw naar het licht bewegen. Dus ja, daar zie je eigenlijk heel mooi dat je door de modder naar het licht beweegt.
Ja, wat
dus,
mooi.
Ja, dus dat vond ik wel heel passend.
Ja, en dan vallen die zaden weer in de modder. En dan
in de modder en begint het principe weer opnieuw. Zoals het leven is.
Ja, de cirkel van het leven en sterven en zo. Hè?
Ja. Ja, dat is omarmen van het leven voor mij.
Ja, ik merkte toen ik het boek las dat ik ook wel ging nadenken natuurlijk over de put waarin ik zelf heb gezeten.
Ja.
Vandaag, of dit jaar, 10 jaar geleden, dat mijn vrouw en moeder van mijn kinderen telefoontje kreeg van de huisarts. Waarin die zei, ja, er zijn wat foute cellen gevonden. En dat was de opmaat voor een jaar lang ziek zijn en uiteindelijk overlijden aan tongkanker. En nou ja... Ik merkte dat die groeiprincipes mij ook wel hielpen om eens even terug te kijken van wat het mij heeft gebracht, zeg maar, waar ik doorheen ben gegaan. Want zullen we eens kijken, want naar die groeiprincipes, dat vind ik wel fijn om even met je door te nemen.
Ik wou meteen al vragen, Bob, wat dan? Welke dan het meest? Welke groeiprincipe?
Nou, je had het net over transparant zijn over je binnenwereld. Ik heb gemerkt dat ik dat dus in het geheel niet was. Terwijl ik een vak heb waarin ik heel veel spreek. En dit item heet een doorvraagsessies. Dus ik ben heel erg geïnteresseerd in wat mensen beweegt. En mensen zeggen, ja, het gaat goed met me. Dan neem ik daar geen genoegen mee. Want dan zie ik aan de non-verbaal hoe aan hun stem dat wat anders is. Maar ik merkte dat ik in die tijd eigenlijk niet of nauwelijks sprak. Ik vond het ook moeilijk om met Marieke... Mijn vrouw daarover te praten, die vond het zelf ook heel lastig. En die had tongkanker, dus die kon ook steeds minder makkelijk spreken. Dus dat was eigenlijk een enorme stilte. Ik heb het later met mijn kinderen er ook wel over gehad. Van jongens, ja, als er één ding is wat we hebben geleerd, is laten we open en transparant zijn. En ik ben gelukkig weer hertrouwd. Ik heb de liefde mogen vinden waar ik heel dankbaar voor ben. En met Linda samen hebben we afgesproken van... Weet je, wat er ook is, en op welk moment ook, wees transparant over je binnenwereld. Dus die thee van de lotus, die vind ik prachtig. Ja.
Ja. En niet zo makkelijk inderdaad altijd.
Nee.
Nee, dat herken ik ook. Weer anders natuurlijk, maar dat herken ik ook, ja.
Ja, want het heeft ook te maken, dat hoort ook bij die thee. Jij beschrijft ook in je boek dat je maskers ontwikkelt, hè? In je vroege jeugd. En een van die maskers sprak mij... aan een masochistisch masker. Het heeft niks met morbide seksualiteit te maken. Maar
die
meer...
termen zijn een beetje eng.
Ja, precies. Ja. Maar dat je meer, zeg maar... als een soort hertershond aardig voor iedereen wil zijn. En ik merkte dus dat ik in die tijd... niet transparant over mezelf was. Omdat ik dacht, ja, als ik dat wel doe, ga ik anderen kwetsen. En dat is denk ik een soort paradox waar je onderuit moet of zo.
Ja, dus hoe werkte het dan bij jou? Wat ging je dan wel doen?
Nou, eromheen werken. Gewoon heel goed zorgen. Waarvan ik me nu later ook afvraag van, heb ik wel genoeg gezorgd, weet je wel? Dat is ook wel dat weer zoiets.
Ja.
Als iemand is overleden.
En wat zijn we dan handig, hè? Om er omheen te bewegen.
Ja.
Ja, en om jezelf daarin niet kwetsbaar te tonen, niet te laten zien. En soms dus ook uit angst om een ander... Ja, niet te willen kwetsen.
Nee, maar dat is natuurlijk eigenlijk een verhaal wat je jezelf vertelt. Dus het is eigenlijk en dat is per definitie onjuist. Want je weet niet hoe de ander reageert. En bovendien is de reactie van de ander iets van de ander. Maar
en niet van jou.
Dat is de theorie. Want het deed me ook denken aan het eerste groeiprincipe. Het leren herkennen of erkennen of kennen van je eigen patronen. En waarom doe je wat je doet... En ik merkte inderdaad dat ik wel wat ontwijkend gedrag vertoonde. Zo. Heb je dat, is dat ook zeg maar de gedachte achter dat groeiprincipe? Van dat je eigenlijk jezelf leert kennen door de pijn die je ervaart?
Ja, dat geloof ik zeker.
Ja.
Kierkegaard zegt het ook wel mooi.
Oh, ja.
Die zegt, het leven wordt voorwaarts geleefd, maar achterwaarts begrepen.
Ah, ja. Ja.
En dat vind ik een hele mooie.
Ja.
En ik denk dat daar de voorliefde, hè, wat ik daarnet al even schetste, voor het systemisch werken ook zo uithaal. Omdat die patroon, als je die goed kent van jezelf, ja, dan ben je effectiever, zou je kunnen zeggen. En effectiever klinkt weer zo effectief, maar het geeft persoonlijk leiderschap. Het geeft kracht om te weten wie je in de kern bent.
Ja.
En ook waar het helpend is en waar het soms minder helpend is. Waar je dus om de zaken heen beweegt.
Ja. Ja, dat is waar. Ja, mooi die uitspraak van Kierkegaard. Ik moet dan ook altijd denken aan Steve Jobs, hè, mijn grote Apple-held. Die heeft het dan over connecting the dots. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal, maar dat je achteraf kunt leren wat er geschiedenis ontbrengt.
Ja.
Overigens, daar heb ik het in deze podcast ook wel vaak over. Mensen dat mijn ervaring is dat heel veel mensen denken dat ervaringen uit het verleden garantie bieden op de toekomst. Hè? Wat je bij beleggingen niet zo hebt. Maar mensen denken vaak met hun eigen ervaringen wel. Want het is in het verleden zo gebeurd. En in de toekomst zal het ook wel zo gebeuren.
Dat weet ik dan weer niet helemaal. Dat zo werkt. Nee. Nou, ik geloof natuurlijk dat je er heel veel van leert. Want niet voor niets dit boek. Dat je de tegenslag kan benutten als bron voor je persoonlijke groei. Dus dat je effectiever wordt. Maar ik denk niet dat je pijn kan ontlopen.
Nee.
Juist niet. Ik denk dat elke keer weer bij elke tegenslag opnieuw de kunst is om het echt te doorleven. En daarmee doet het niet minder pijn.
Nee. En wat ik dan ook altijd mooi vind bij het doorleven van de pijn is dat je het gevoel er laat zijn en daar eigenlijk niet bij nadenkt. Dus dat het een pure fysieke, emotionele ervaring is.
Dat is de kunst.
Ja. Ja, want dat is het tweede principe. Hè? We hadden de L van het leren herkennen van je patronen. En dan de O is het omarmen van het leven. En ik heb dat zo gelezen als van dat je eigenlijk de leeuw in de bek moet kijken. Dus de angst onder ogen moet komen.
Ja, en zo heb ik het ook bedoeld. Ja,
ja.
Ja zeker. Want dat doen we vaak. Hè? En het is natuurlijk heel... Ja, een beetje van deze tijd zou je kunnen zeggen dat mensen vooral de positieve kanten delen en het mooie willen delen. En veel minder eigenlijk de tegenslagen of de teleurstellingen of de kwetsbaarheden. En ik geloof, want dat hoort bij het leven heeft ook schaduwkanten. En op het moment dat je die ook echt kan omarmen, dan blijf je stromen.
Ja.
En anders raak je een beetje vast te zitten. Kom je een beetje vast te zitten.
Ja, en het aardige vind ik dan ook van jouw boek is dat als je die schaduwzijde helemaal onder ogen ziet, dat je dan ook weer de zonnige kanten van kunt ontdekken. Maar daar heb ik wel een vraag over. Want jij zegt ja, die pijn die moet je helemaal omarmen. Dus waardoor je dan merkt dat die niet zo heftig is of ingrijpend als je denkt dat die zou kunnen zijn. Maar hoe zit dat met liefde en met goede ervaringen en dat soort dingen meer? Want die kan je ook laten zweven, zou ik maar zeggen. Losbrengen van de realiteit.
Ja, kun je een voorbeeld geven?
Nou ja, ik zou maar zeggen, als ik... Ik ben advocaat en als ik dan een zaak heb gewonnen en alles gaat goed en de klant is tevreden, zo, dan kan ik wel eens op bepaalde momenten denken dat ik onoverwinnelijk ben. En dan komt altijd het volgende moment... je wordt de ballon doorgeprikt, zou ik maar zeggen. Dus de gedachte is een beetje van dat je alles met een zekere... relativering, zeg maar, ervaart.
Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik geloof dat misschien wel geldt voor het doorleven van al die emoties.
Ja.
Dus misschien ook de positieve.
Ja.
Ik heb er eerlijk gezegd nog nooit zo op die manier over nagedacht. Dus ik vind het wel grappig dat je het zo stelt. Maar ik geloof ook dat daarbij geldt dat als je ook dat doorleeft, kom je altijd in een soort rust uit.
Ja.
Dus als je dat je niet in de euforie blijft zitten. Maar nou, je mag hem wel ervaren natuurlijk.
Ja, dat je even zoiets... ik las laatst bij een trainer van mijn favoriete voetbalclub, mag ik hier wel even noemen, PSV. Die zei van oké, je bent kampioen geworden en je mag een aantal dagen ongelooflijk feesten en vieren. En dan daarna gaan we ons weer... met het nieuwe seizoen bezighouden, weet je. Dus dat je het ook niet te absoluut ziet.
Ja, ja.
Dat geldt voor alles eigenlijk, ja. Ja, want jij omschrijft ook in je boek de pendule van het leven.
Ja.
Die slingert van donker naar licht, denk ik, of zo.
Ja, want als je probeert alleen maar aan de lichte kant van het leven te blijven, daar waar het alleen maar mooi is en positieve emoties, dan kom je juist vast te zitten. Want dan wil je namelijk niet naar de andere kant. Dan komt er verzet om machteloosheid te voelen, somberte te voelen, verdriet te voelen. En een pendule kan niet uitslaan naar één kant. Je hebt beide kanten van het leven te nemen om, nogmaals, te blijven stromen.
Ja.
Het is als een bal onder water. Je houdt hem wel een tijdje onder water, maar uiteindelijk komt hij met een klap weer boven. Dus je kan ook niet anders.
Ja, en het is eigenlijk misschien een tikkeltje een onsmakelijk voorbeeld, maar bij overgeven, maar in de fysieke zin moet je ook iets overgeven, dat je iets laat gebeuren wat je eigenlijk niet wil, maar als je het hebt gedaan, dan voel je ook verlichting.
Ja, precies zo.
Ja. Oké, nog eventjes naar die groeiprincipes. Hè. We hebben dus het leren herkennen van eigen patronen gehad. Omarmen van het leven. Transparant zijn over de binnenwereld hebben we het net over gehad. Hè, over jezelf uitdrukken. En dan hebben we uitgaan van wat er wel is en daar perspectief aan ontleden. Dat deed me een beetje aan de theorie van omdenken. Denken. Ja en.
Exact.
Ja. En ook aan het gedicht wat Mandela op Robben-eiland vaak heeft gelezen. Van Henley. I'm the master of my fate. I'm the captain of my soul. Dus dat je accepteert wat er is. En, yeah. En dan denkt van ja, wat zijn dan de mogelijkheden daarin?
Exact. Ja, yeah, dat is wat het is. Of althans wat ik ermee bedoeld heb. Het is de kunst om je lot te omarmen en toch te blijven kijken wat er nog wel is.
Ja.
En daar dus ook weer het perspectief aan het ontlenen. Het brengt je dichter bij je eigen kern. En het brengt je misschien daarmee ook wel dichter bij je levenstaak.
Ja. Heb jij die gevonden?
Dat denk ik. Dat hoop ik.
Ja?
Ja, ik denk het wel, ja.
En als je hem zou moeten formuleren, hoe...
Nou, dan denk ik dat het wel gaat over verbinding brengen. Mensen met een hart in verbinding brengen. Het hart terugbrengen in teams. Ja, ik zou het zo willen omschrijven.
Ja, dat is een hele mooie, denk ik. En ook een kwetsbare, denk ik. En daarom moet je ook wel het nodige doen om die mensen daar naar het hart toe te bewegen.
Ja, soms is het, dat klopt, Bob, dat zeg je goed, ja. Nee, dat is soms heel uitdagend. En het is ook voorgaan.
Voorleven,
precies zo. Want dan durven mensen soms ook wel in te stappen.
Mm-hmm. Want dat is misschien een hele moeilijke vraag. Je had heel graag moeder willen worden. En de realiteit is anders. En je bent uitgegaan van die realiteit. En wat heeft jou dat gebracht?
Nou, dat heeft me sowieso gebracht dat ik dit boek heb geschreven. Dat ik daar nog dieper over na heb gedacht. Kijk, ik denk dat mijn kern misschien altijd wel is geweest. Hè? Het verbinding brengen. Maar ik denk dat ik het misschien nooit zo afgepeld had. Niet genoodzaakt was geweest om het zo af te pellen.
Nee, oké.
Want dan was ik moeder geworden. En dan had ik heel veel van mijn energie daarin gebracht. En wie weet wat het leven dan gebracht had. Hè? Dus,
ja.
Dus ik wil niet zeggen dat het niet was gebeurd. Maar mijn leven is zo gelopen. En die kinderwens is wel een groot en belangrijk aspect in mijn leven geweest. En dat niet gelukt is. Daar heb ik wel veel van geleerd.
Ja, ik vroeg me af toen ik het boek las van, maar het is misschien, dat heeft ook te maken met een andere overtuiging van mij, maar van waarom ga je deze principes niet ook aan kinderen uitleggen? En want dan zorgen we ervoor dat bij de jeugd zeg maar al een ruimer bewustzijn wordt gekweekt en maken we de wereld nog beter.
Ja, dat is grappig, want toevallig had ik het gisteren met iemand daarover die datzelfde opperde. Die zei, wat zou het mooi zijn als dit veel eerder ook onder de aandacht van kinderen wordt gebracht.
Ja.
Daar is nog zoveel te doen.
Ja, en kinderen zijn natuurlijk ook, denk ik, daar heel bevattelijk voor. Zo, hè? Die hebben nog niet al te veel vooroordelen of zo.
En tegelijkertijd weet ik ook niet of deze principes... Je hoopt ook dat kinderen, dat is natuurlijk lang niet altijd het geval, maar Er zijn ook momenten in het leven waarop dit meer valt. En ik kan me voorstellen, als je nog heel jong bent, dat de groeiprincipes misschien nog, en hopelijk ook, een beetje ver van je bedshow zijn.
Ja, ja. Als ze in ieder geval zo'n mooie jeugd hebben als jij, dan ja, is dat zeker het geval.
En dat is natuurlijk niet voor iedereen, hè. Maar je moet ook wel rijp zijn. Je moet eraan toe zijn om op die manier ook naar jezelf te kijken.
Ja, zeker. Alleen, ja. Kijk, er zijn natuurlijk ouders die een kind een snoepje geven als het kind is gevallen, zou ik maar zeggen. Nee, ik heb al heel vroeg samen met Marieke de Gordon training luisteren naar kinderen gedaan. En daar leerden we, en dat vind ik nog altijd een geweldig inzicht, van dat als een kind is gevallen en heel erg hard moet huilen, dat je niet moet zeggen, ah joh, stil maar, en hier heb je een snoepje, maar dat je zegt, oh, dat deed zeer, en je wilde die straat overrennen, en toen lag daar die steen, en dan val je, en het is niet eerlijk, en zo, en dan en is het zo over. Ja, dat is echt geweldig.
En ja, mooi is dat.
Ja, ja. Nog eventjes naar de groeiprincipes, want we hebben de S nog niet gehad, het schenken van de juiste voeding. Je haalt ook Stephen Covey aan in je boek. Ik moest denken aan het scherp houden van de zaag. Ja. Wat bedoel je precies met...
Het schenken van de juiste voeding vind ik een belangrijk principe, omdat het je helpt om in balans te blijven. Zowel op fysiek, als mentaal, als emotioneel en spiritueel niveau, zou je kunnen zeggen. En ik geloof heel erg dat het plezierig is, fijn is, inspirerend is, helpend is, als je op die niveaus in balans blijft. En mensen staan daar niet altijd bij stil. Misschien het fysieke en het mentale nog wel, maar het emotionele al veel minder en het spirituele misschien wel nog minder. En ik vind ze alle vier heel belangrijk voor, je zou kunnen zeggen, een evenwichtig leven.
En wat is dan de juiste voeding om emotioneel en spiritueel in evenwicht te blijven?
Ik denk dat dat voor iedereen weer anders is. En dat is een mooie zoektocht. Dus wat heb je nodig om je emotioneel en spiritueel te laten voeden? En voor mij geldt dat als ik weinig rust en ruimte inbouw, dat ik ook iets te veel naar mijn hoofd ga en iets te weinig bij mijn hart blijf. Dus rust en ruimte inbouwen, de natuur in, is superbelangrijk voor mij om stil te staan. En ook als het gaat over het spirituele aspect, om stil te staan. Ja, geef ik nog de betekenis aan mijn leven? Of doe ik met mijn leven nog steeds wat ik eigenlijk te doen heb? En daar steeds weer op herijken.
Ja, dat beschrijf je ook in het boek, hè, dat je van tijd tot tijd de natuur in gaat. En daar dan ook de stilte op zoekt. Maar ook wel met je eigen gedachten, denk ik, wordt geconfronteerd.
Enorm, ja. Ik kan eindeloos lopen. Ik heb nu net het afgelopen voorjaar de Santiago de Compostela afgerond.
Wow.
Ja, was een hele mooie ervaring. En, maar daar heb ik ook hele stukken alleen gelopen. En ook wel gezwoegd, zo nu en dan. Mm-hmm. Simpelweg omdat het ook fysiek soms uitdagend is. Maar ook mentaal, emotioneel en spiritueel kom je daarin jezelf wel tegen. Maar daar heb je rust voor nodig, heb je tijd voor nodig. Als we ons zo volproppen met allerlei uitjes, acties, altijd maar bezig zijn, dan kom je daar niet zo goed.
Telefoon, ja.
Ja.
Ja, ja. Ook dat is wel weer dapper, denk ik. Omdat je dan niet om die gedachten heen kunt, zou ik maar zeggen. Ook dat is ook weer een beetje door het ruwen naar de sterren toe gaan.
Ja, ja. En de ene keer is dat ook, dat vind ik zo mooi aan lopen. Want het kan ook zijn dat het helemaal niet oplopt.
Nee.
Dus dan kijk je alleen maar heel gelukkig om je heen. En is het mooi weer en zie je hele mooie natuur. En dan is het er gewoon even niet. En tegelijkertijd kan het ook weer zo ontstaan. Dus je weet nooit wanneer het komt. Ik denk ook dat verdriet, pijn, kunnen we ook niet helemaal regisseren. Het is wat jij net zo mooi zei, het is je overgeven eraan, als het komt, het doorleven.
Ja, ja, ik merk ook wel eens dat ik opeens op een dinsdagmiddag om 4 uur, als ik in de auto zit, dat ik dan een soort regenbui in mezelf voel. En dan, meestal helpt dan muziek om de tranen te laten komen.
Ja.
Het gaat niet altijd vanzelf. Want nog even over muziek. Jij hebt ook een podcast gemaakt, hè? Die is op Spotify ook te beluisteren. Het mooiste uit de put halen, waarin je, vind ik, ongelooflijk indrukwekkende gesprekken voert met mensen die behoorlijke heftige dingen hebben meegemaakt.
Ja.
Een kind verliezen, een dwarslesie, ouders die 40 jaar in een vechtscheiding zitten.
Ja. Ja.
Hoe was dat om te maken?
Heel mooi. Ja, echt heel mooi. Ik heb dat met ongelooflijk veel liefde en heel veel plezier gedaan. En plezier klinkt misschien een beetje gek, hè? Maar ik vond het heel mooi om eigenlijk nog eens een keer die groeiprincipes te toetsen aan de ervaring van deze auteurs. Want het zijn allemaal auteurs. Zij hebben allemaal over hun tegenslag geschreven. Dat heb ik ook heel bewust zo gekozen. Omdat ik het interessant vond om met hun terug te kunnen blikken. Nou ja, het is natuurlijk niet zo dat tegenslag helemaal verdwijnt en dat je daar altijd helemaal op kan terugblikken, want dat wordt ook een beetje onderdeel van je leven. Maar ik denk dat was bijzonder om hen daarover te horen, om te delen wat zij daarin hebben ervaren.
Ja, want ik dacht eigenlijk ook van, jij bent aan het werk in organisaties, in het bedrijfsleven, maar je zou zo ook een praktijk daarnaast kunnen starten om mensen die in de put hebben gezeten of daar nog steeds in zitten, te helpen om dat proces te reconstrueren.
Ja, en dat doe ik ook. Dat doe ik ook. Want ook mensen in het bedrijfsleven hebben tegenslag.
Ja.
Dus die help ik heel vaak één op één. Op die manier.
Ja, ja. Wat mooi is.
En dat is super mooi om te doen. Ja, super mooi om te doen.
Wat ik een heel mooi onderdeel van jouw podcast vind, is dat je aan iedereen vraagt om een inspirerend lied of een muziekstuk te laten horen. Ja, dat triggert mij enorm, omdat muziek mij inderdaad dicht bij mijn emoties kan brengen. Wat zou jouw lied of muziekstuk zijn geweest als je dat mogen kiezen?
Het is wel, toen het boek uitkwam, toen overleed mijn moeder. Dus het boek kwam uit nadat mijn moeder, een maand nadat mijn moeder overleed. En ja, ik moest eigenlijk weer opnieuw door al die principes. Want haar dood, dat heeft mij zwaar getroffen. Ik had een enorm goede band met haar.
Ja.
Dus ik moest eigenlijk al die principes weer doorleven op het moment dat het boek net uitkwam. En ik heb in dat licht één lied. We hebben dat ook op haar afscheid gedraaid. En dat is van Beth Hart. Mama, this one's for you.
Oh, wow.
En dat is een prachtig lied.
Oh, ja.
Ja.
Ja. Ik ken Beth Hart wel. Ik ken het lied, maar dat ga ik meteen beluisteren.
Ja, dat moet je doen. Het is heel mooi. Als ik het zeg, dan kan ik het alweer voelen.
Ja, snap ik. Ja. Ja. Ik moest er ook aan denken, omdat uiteraard nadacht over als ik, laat me zeggen, en ik zeg al dat verdriet wordt niet ondertiteld, hè, in de zin van dat je voelt soms iets in je keel of ergens. En vaak als ik in de auto zit, dan denk ik van, nou, ik moet nu even huilen, weet je wel. Dus, en dan zet ik vaak, en dat is heel interessant dat jij er nu bent, het nummer Jesse op van Janis Ian. Jesse, come home, there's a hole in the bed where we slept. Now it's growing cold. Hey Jesse, your face in the place where we lay by the hearth, all apart. It hangs on my heart. And I'm leaving the light on the stairs. No, I'm not scared. I wait for you. Hey Jesse, I'm lonely. Come home. Nou, ik merk ook dat.
Ja, ja. Gek hè, wat muziek dan
dat is
doet.
Gek, ja. En het is ook, het is namelijk het beeld. Ik weet, ik heb er, hoe gek dat ook klinkt, vrede mee dat Marieke nu in een andere dimensie is. Dan geloof ik dat ook, dat haar ziel echt letterlijk onder mijn handen door vertrokken. En ik heb de liefde weer terug mogen vinden. En ik ben heel dankbaar voor. Het is allemaal en zo. En dit lied visualiseert voor mij de machteloosheid van nou ja, ik denk dat jij hem ook voelt als je aan je moeder denkt, weet je wel. Van ja, ik bedoel, dit is het fornuis waar ze aan stond, of de tafel waar ze aan zat, of het bed waar ze in lag. En dat is leeg, weet je wel. En ik laat nog even een lichtje aan voor het geval dat je terugkomt. Dat is heel, heel mooi eigenlijk.
Ja, dus, heel mooi is dat.
Ja, en mooi dat het ook het nummer Jesse heet. Dus, ja. Hey, we zitten alweer bijna aan de tijd. Ik had nog met je willen hebben over, normaal gesproken heb ik ook altijd een inzichtje wat ik met je deel. Daar wil ik nog eventjes iets over zeggen. Over het stoïcisme. Dat is natuurlijk al heel erg oud. Hè? Dat komt uit Rome en uit Griekenland. Seneca en Epictetus, slaaf, die leraar werd. En het belangrijkste beginsel daarvan is eigenlijk dat je de dingen zo goed mogelijk moet doen wat in je macht ligt. En voor de rest omgaan met de dingen zoals ze zijn. En dus dat je eigenlijk onderscheid maakt op waar heb ik nou invloed op en waarop niet. En ik merk dus dat ik me vaak heel erg druk kan maken over dingen waar ik totaal geen invloed op heb. En nou ja, ik las jouw boek en toen dacht ik van dat zou zomaar kunnen aansluiten bij die groeiprincipes.
Ja, ik denk, nou eigenlijk, als ik de groeiprincipes overal bekijk, dan is het overgeven aan het leven, aan wat komt. En dat valt niet te regisseren. Dus je kan je druk maken om wat er komen gaat. Maar ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk, hè? Dat besef ik ook. Maar dat is misschien ook een beetje zonde van je tijd. Het dient zich aan. En dan is het de kunst om het te nemen.
Nee, zeker. Alleen je kunt, kijk, als je je verdrietig voelt of als je inspiratie nodig hebt, kun je nou ja, Santiago de Compostela gaan lopen. Of je kunt hard gaan dansen of zingen of een mooi nummer spelen. Hè? Maar er zijn natuurlijk ook dingen waar je geen invloed op hebt.
Ja, er zijn zoveel dingen waar je geen invloed op hebt. Het hele, het niet worden, moeder worden. Ik dacht dat ik er invloed op had.
Ja.
Ik heb er alles binnen mijn mogelijkheden aan gedaan. En ik ben het niet geworden.
Nee.
De dood, we gaan er niet over.
Nee.
Dus we kunnen ons heel druk maken. We weten dat die dingen gaan gebeuren. De kunst is volgens mij dat als het gebeurt, dat je het uiteindelijk weet te omarmen.
Ja, dat is een mooie. Hey, tot slot, Jesse. Die Latijnse spreuk die blijft nog een beetje in mijn gedachten rondzweven. Per aspera ad astra, door het duisteren naar de sterren. Nou ben ik ooit een keer op een bruiloft geweest van twee prachtige mensen. En daar werd gezegd naar de sterren en daaraan voorbij. Liefde.
Ja. Ja. Tot de hemel en weer terug.
Ja, ja.
Ja.
Jij en je man erop. Ja.
Ja, zeker.
Mooie mensen. Ja.
Ja, wat een mooie dag was dat, hè?
Ja, het was een hele mooie dag.
Ja.
Heb je altijd, zeg maar, moet je altijd alleen uit die put omhoog klimmen of heb je ook anderen daarvoor nodig?
Nee, ik denk zeker dat je anderen nodig hebt.
Ja.
Ja, absoluut, absoluut. Dat heb ik misschien een beetje moeten leren, maar je hebt echt anderen nodig. Je hebt getuigen nodig op je levensreis.
Ja.
Het is niet zo dat anderen jouw lot kunnen dragen. Dat willen we soms wel. We willen het graag uitbesteden. Maar dat werkt natuurlijk niet. Je hebt je eigen lot te dragen. Maar het is heel fijn als je ook een beetje gedragen wordt. En als je getuigen hebt op die weg. Zo zou ik het wel willen omschrijven.
En getuigen wil zeggen dat die anderen helemaal niet zoveel hoeven te doen. Maar er zou gewoon moeten zijn.
Exact. Ja, precies dat. En dat is heel fijn als je kan delen. Daar wordt het toch een stukje lichter van.
Ja. En dan wordt die verbinding tussen hart en hoofd weer sterker.
Zeker weten, ja.
Dankjewel, Jesse.
Graag gedaan.
Dit was aflevering 1, seizoen 2 van de podcast Anders Denken, Anders Doen met Jesse Jacobs. Die de waarde van de Latijnse spreuk per aspera ad astra in de praktijk leerde omarmen. Door het ruwe naar de sterren. Net zoals de lange stelen die telkens weer uit de in donkere grond gevallen zaadjes van de lotusbloem groeien. Op weg naar het licht waar ze tot volle bloei komen. Jesse zei ja en tegen de pijn die ze ontmoette en maakte die daarmee tot een gids. Haar boek Het mooiste uit de put halen zal jou tegenkomen als jouw innerlijke vraag luid en duidelijk genoeg is. Fijn dat je luisterde naar deze podcast met andere gedachten over tegenslag. Zoals Leonard Cohen ooit schreef, in alles zit een barst, daardoor komt het licht naar binnen.